Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Vandaag hebben we het over Moussa Dembele. De tank op ballerina's die via Sherman op Beerschot Antwerpen in Nederland terechtkwam.
Hij brak door als aanvaller bij Willem II en AZ, maar hij werd pas bij Fulham door Martin Jol op het middenveld geposteerd.
Bij Tottenham groeide hij vervolgens uit tot een van de beste middenvelders van de Premier League.
En Pochettino noemt hem dan ook in één adem met Maradona, Ronaldinho en Okocha.
Maar de vraag blijft, onderschatten we Dembele nou wel of niet?
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
A beleza é você, menina.
Dembele, hij kan toveren. Hij kan toveren. Tita Tovenaar. Dembele. Nou, lopen nummer 3-4 voorbij en schieten we er ook in. Tachtste wereldwonder, 27 september 2008 na Christus. Hij loopt niet over water, maar veel schelter dit. Ik durf niet beweren dat hij het niet zou kunnen.
Ja, en om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Het is voorlopig de laatste.
Ja,
het is de laatste van het seizoen.
Laatste van het seizoen, dat wisten we natuurlijk al.
Ja.
We hebben er nu dit seizoen een heel elftal opgesteld op vrijdag. Ja. We hebben heel veel obscure, maar ook iets minder obscure spelers op woensdag behandeld. Ik heb veel van geleerd.
Ik ook.
Naar mijn plezier, heel erg plezier erin gehad. Alleen hoe volgend seizoen eruit gaat zien, dat weten we nog niet.
Nee.
Het is nog een beetje, de toekomst van Studio Socrates is een beetje onzeker.
Ja.
Hoe en wat, dat horen jullie allemaal nog. We gaan jullie op de hoogte houden. Maar op dit moment, we hadden graag willen zeggen, nou, dan dit en dit kunnen jullie verwachten.
Dan gaan we weer beginnen.
Of we gaan weer beginnen, überhaupt. Het staat allemaal een beetje op de tocht. Maar we houden jullie op de hoogte.
Ja, dus het enige wat wel zeker is, is dat we na deze aflevering in ieder geval tot en met december niet te beluisteren zijn. Daar zijn we ook wel even aan toe. Onze eigen podcast Winterstop. En dan hopen we daarna weer terug te zijn. Maar zoals jou zei, dat weten we nog niet zeker.
Nee.
Maar we houden jullie op de hoogte.
Of en wanneer gaan jullie nog horen? In de tussentijd, we hebben druk zat. Onder andere met de webshop te bouwen van onze fan Shopee. Dat is natuurlijk een beetje parallel aan Studio Socrates begonnen. En we gebruiken de komende tijd om dat helemaal goed uit te werken. Dus blijf daarvan ook vooral, blijf dat checken. We hebben nu alleen nog een Instagram pagina. Daar verschijnen af en toe nog producten op. Maar daar komt een webshop aan.
Binnen dus een paar weken is hij klaar.
Houd in de gaten.
@fanshopee op Instagram.
Tot zover de administratieve mededelingen. We gaan het nog niet hebben over voetbal. Want eerst twee andere dingen. Jij hebt spierpijn.
Nogal, ja.
En dat is niet omdat je weer bent gaan voetballen?
Nee, ik ben gaan hardlopen. Een wedstrijd. De 7 Heuvelenloop heb ik gelopen.
Word je dan net zo competitief als je met voetbal bent?
Zo
fanatiek?
Ja, toch wel.
Heel toch iemand
kijk, ik vond mezelf bij voetbal niet. Er waren echt in mijn team altijd mensen die veel fanatieker waren. Alleen, ik heb wel zoiets als ik dan een wedstrijd speel, dan wil ik hem toch ook wel winnen. Nou, daar weet je alles van.
Ja, en het heb ik met het vuur wat in je ogen ontstaat.
En het heb ik met hardlopen dus ook wel. En dan gaat het niet om te winnen van iemand anders. Maar dan gaat gewoon, ik kan niet me inschrijven voor een wedstrijd en dan gewoon lekker die wedstrijd lopen. Dat kan
als
niet.
Iemand jou inhaalt, dan wil je hem toch ook gewoon weer pakken.
Nee, ik wil gewoon, het is meer van, ik wil dan wel zo hard mogelijk rennen.
Gewoon jezelf tot het uiterste pushen.
Ja. En
is dat gelukt?
Ja, op zich wel. Die 7 Heuvelenloop is 15 kilometer. En ik liep een gemiddelde van 4 minuten 19 per kilometer. Nou, dat is best wel hard.
Ja, zeker als je ook heuvel op moet.
Ja, en ik was geblesseerd eigenlijk de 2 weken daarvoor.
Dit is allemaal indekken dan.
Nou, met die tijd hoef ik me niet meer in te dekken hoor. Maar het ging uitermate lekker. Dus dat was leuk. Meteen na afloop zei ik wel meteen, ik ga nooit meer een wedstrijd rennen, want dit is what the fuck. Dit is helemaal niet leuk om te doen. Maar toen ik in de auto terug zat, toen dacht ik, nou, het is eigenlijk wel best wel leuk. Dus ik ben me aan het oriënteren op nieuwe hardloopwedstrijden. Nog een leuk feitje is dat ik een bekende rapper tegenkwam bij de Zevenheuvelenloop. Nou ja, tegenkwam, hij kent mij natuurlijk niet, maar ik zag hem in het voorbijgaan. Wil je raden wie het was?
Het is sowieso niet Hef.
Nee, het is niet Hef. Nee. Het is een beetje een oud-gediende uit de rap scene. Een gemeenschappelijke vriend van ons, Xander Waller, die luistert er heel graag naar.
Ja, die luistert veel. Ja, die luistert veel naar Hef ook, weet ik.
Hij komt uit Amsterdam.
Oh, wel uit Amsterdam. Nee, ik weet het niet.
Arbidjan.
Oeh, ja. Leuk. Nou, had ik nooit geraden.
Ja, ik zag hem staan en toen heb ik hem na afloop even opgezocht op Strava. Om even kijken of het hem wel echt was. En hoe snel hij dan gerend had. En het was hem.
En?
Ja, een stuk langzamer wel dan ik. Maar hij heeft hem uitgelopen en ik volg hem nu op Strava. Dus ik hou hem nu in de gaten wat hij allemaal aan het doen is. En dat vind ik eigenlijk echt leuk. Ja.
Nou, tot zover jouw prestatie.
Het
is, als je dit luistert op de dag dat het uitkomt, is het woensdag 22 november. En dat is een belangrijke dag.
Ja.
Want je moet gaan stemmen.
Ja.
Als je het nog niet gedaan hebt.
Echt doen.
En we willen ook meteen een oproep doen waar je op moet stemmen.
Ja, op de PVV. Nee.
Ik denk dat we wel... zeg maar, in hoeverre je een links geluid over voetbal kan laten horen, denk ik dat wij wel als podcast ook vrij links zijn.
Ja.
Een soort sociaal, romantisch, underdog, liefdevol, begripvolle podcast, denk ik
ja,
dat we het wel zijn.
Ja, niet per se efficiënt allemaal, als het maar mooi is.
Ja, en precies. Een soort mooi falen is ook mooi. Ja. Zo, dat voelt al op een of andere manier meer links dan rechts. Ik ben benieuwd of we luisteraars hebben die rechts stemmen. Maar wij zouden dan bij deze wel willen oproepen om te gaan stemmen en dan vooral ook om links te gaan stemmen.
Ja, dat gaan wij zelf ook doen.
Ja, en wij gaan PvdA GroenLinks stemmen allebei.
Wij voelen ons toch fijner in een land met Timmermans aan het roer dan met Wilders aan het roer.
Ja.
Mocht je rechts stemmen, doe dat ook morgen vooral. Hè. We zijn hier niet om iedereen te veroordelen die dat niet doet.
Maar mocht je nog twijfelen?
Ja, mocht je nog twijfelen.
Laat dit dan het setje zijn.
Ja, dan duwen we je naar Timmermans toe.
Timmer Frans.
Ja, oké. Okay.
Genoeg politiek. Voetbal is natuurlijk ook gewoon politiek eigenlijk.
Sport is politiek.
Ja. En dat is met voetbal natuurlijk misschien wel bij uitstek zo. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over toch wel... genoemd op internet in ieder geval de naam gekregen, de meest onderschatte speler aller tijden, Moussa Dembele. Ja. Jij mocht deze laatste aflevering de speler kiezen. Waarom dan nu Moussa?
Ja, het is niet zo dat ik tot het einde gewacht heb om de grote Moussa Dembele eindelijk te kunnen bespreken. Maar ik vond hem toch ook wel weer geschikt om als laatste te pakken. Want ik denk na Ben Arfa en Taraapt is Dembele het meest ingestuurd.
Toch heel opvallend.
Ja, dat vind ik ook wel opvallend. Want waarom nou eigenlijk? Want het is natuurlijk op het eerste gezicht een hele stille Belg die op een of andere manier wel in ons voetbalgeheugen gegrift staat. En waarom dan? Ja, om de simpele reden vind ik dat hij gewoon heel goed kon voetballen. Beter dan Andrea Pirlo bijvoorbeeld. maar er is natuurlijk meer. Want hij, kijk... Je noemde hem al de meest onderschatte voetballer ooit misschien wel. En dat komt denk ik omdat zijn teamgenoten bestempelden hem bijna zonder uitzondering tot beste speler met wie ze ooit gevoetbald hebben. En desondanks wordt hij eigenlijk zelden tot nooit genoemd in het rijtje beste middenvelders ter wereld. Dus er zit een soort van discrepantie tussen hoe goed zijn teamgenoten hem inschalen en de rest van de wereld. Verder is het natuurlijk ook nog interessant, vind ik, dat hij eigenlijk begon als een soort van rechtsbuiten en uiteindelijk op nummer 6 terechtkwam. En hij heeft een leuk haakje met Nederland, met Willem II en met AZ. En dat hele, kijk, onderschatting vind ik ook gewoon een heel interessant fenomeen in het voetbal. Want wanneer is iemand onderschat? En in het geval van Dembele, we zullen er straks wat dieper op ingaan. Ben je nog wel onderschat als iedereen zegt... dat is de meest onderschatte voetballer ter wereld.
Kan bijna niet.
Nee, dat is een
paradox.
Ja.
Ja, dat gaan we deze. Dat zal de rode draad van deze aflevering zijn, die onderschatting. En daaraan hangt natuurlijk heel veel vast. Maar eerst voor wie nog nooit van Moussa Dembélé heeft gehoord.
Ja, van Moussa Sidi Yaya Dembélé, want dat is zijn hele naam. Het is een Belgische middenvelder, aanvaller / middenvelder moet ik eigenlijk zeggen. Hij begon zijn carrière bij Germinal Beerschot Antwerpen, ooit een Belgische talentenfabriek. Bestaat nu niet meer, die club. Hij werd opgepikt door Willem II. Eén goed seizoen bracht hem naar Alkmaar. Veel clubs wilden hem hebben, toen al. Maar hij koos dus voor de weg ter geleidelijkheid en tekende bij AZ. Hij speelde 4 seizoenen bij AZ en hij was ook onderdeel van het elftal dat onder leiding van Louis van Gaal kampioen werd van Nederland. Met Mounir El Hamdaoui vormde die een levensgevaarlijk duo. Moumou Magic werd het genoemd, toch?
Heerlijk als je als een duo ook een bijnaam krijgt.
Moumou Magic is toch beter dan K2?
Veel toch? Beter. Ja.
Na AZ maakte Dembélé de oversteek naar Engeland. Niet naar een topclub, maar naar Fulham. En na een seizoen werd bij die club Martin Jol aangesteld. En het was de Hagenaar die Dembélé voor het eerst eigenlijk vast naar het middenveld haalde. Leuk feitje. En dat bleek een gouden set, want een jaar later stond Tottenham voor de deur. Op White Hart Lane groeide Dembélé uit tot de ultieme players player. Geliefd door de fans, maar vooral door zijn medespelers. Hij bleef 7 seizoenen hangen in Noord-Londen. En de laatste jaren van zijn carrière speelde hij in China. En in 2022, kort geleden, hing hij zijn schoenen aan de wilgen. Hij speelde 82 interlands voor België. En hij is geboren op 16 juli 1987. En dus pas 36 jaar oud, zou ik willen zeggen.
Nou, wat opvalt van dit rijtje is dat Martin Jol dan misschien ook wel de meest onderschatte coach is aller tijden. Ja. Met een briljante zet.
Hij heeft toch Moussa Dembélé ontdekt en Jun Yoon Suk ontdekt.
Nou, ja, ik bedoel maar. Als ik aan Dembélé denk, is toch mijn eerste herinnering een soort frustratie. Van Willem II herinner ik hem niet zo. De eerste keren dat ik hem echt leerde kennen, speelde hij bij AZ. Geweldige periode onder Van Gaal natuurlijk. Ze werden derde en ze in 2007 en ze wonnen de Eredivisie in 2009. En als je het ziet, Dembélé past er ook mooi tussen. Want het is zo'n taai team. Romero, Jalins, Koenders, Moisander, Pocognoli, Mendes da Silva, Paulsen, Schaars, Demi de Zeeuw, Lens, Pelle, El Hamdoui. Het zijn allemaal taaie, moeilijke tegen te spelen voetballers.
Ook bijna zo'n elftal wat je in één adem ook opnoemt.
Ja,
hè?
Ja. En Dembélé is daar natuurlijk, past daar perfect tussen. Want dat is misschien nog wel de taaiste van ze allemaal. En als ik daar dan aan denk, dan... Nou ja, ik keek dat natuurlijk vanuit een Ajax-oogpunt. En verschrikkelijk om tegen te spelen. Gefrustreerd omdat je het niet snapt waarom die zo goed is. En tegelijkertijd ook bewondering dat die zo goed is. Terwijl je... Ja, ik zeker die tijd... Ik zag het gewoon niet. Ik begreep het gewoon niet.
Nee.
Maar ik bewonderde hem wel. Maar ik voel ook frustratie dat hij ja. Zo onmogelijk was. Ik kon er gewoon niet van winnen.
Nee. Nee, maar een bijzinnetje wat je net noemt is misschien wel de kern van... Hij lijkt niks speciaals te doen, ja. Maar maakt dat hem niet speciaal.
Ja.
Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is. Johan Cruijff. Misschien is dat wel van toepassing op Moussa Dembélé. Dat gaan we zo gaan we dat uitdiepen. Mijn eerste herinnering is ja, wel grappig op zich. Ik voetbalde bij AFC met een jongen wiens nicht de vriendin was van Moussa Dembélé. En dat betekende dus dat hij af en toe op AFC was en dat je dan Moussa Dembélé zag lopen. Nou, niet per se starstruck of zo, maar het is toch altijd wel toen je, als je onder de 18 bent om zo'n profvoetballer in het wild te zien.
Dat nog steeds.
Ja, is eigenlijk nog steeds leuk en het was toen ook leuk. En wat dan altijd opvalt is dat voetballers in het echt gewoon niet zo groot zijn. Kijk, ik ben lang natuurlijk, bijna 1,93. Dus ook groter dan Dembélé, terwijl als je hem op tv ziet, die kracht en dat grote lichaam, dan geloof je niet dat je zelf misschien wel groter bent dan Dembélé.
Ik dat voetballers over het algemeen gewoon hele kleine mannetjes zijn, vertekent gewoon die eigenlijk normale lengte spelers, die lijken dan heel groot.
Precies.
Ja, jij bent gewoon groter dan Virgil van Dijk.
Ja.
Dat kan ik gewoon niet geloven.
Ja, of dan Luc de Jong, dat zou ook niet veel schelen. Terwijl als ik ga daar voor mijn gevoel nooit een kopduel van winnen. Maar ja, misschien dan dus wel, omdat ik gewoon groter ben.
Ik denk niet dat je een kopduel van Luc de Jong gaat winnen.
Een klein setje. Nee, maar dat is, ja, dat is waar ik het eerst aan denk bij Dembele. Volgens mij zijn ze ook nog samen. dat is ook leuk. En verder, wat me nog bijstaat is... het is geen voetbalherinnering, maar ik weet nog wat... de eerste keer dat ik hem voor de camera zag bij de NOS... dat er zo'n hele zachte Belgische stem...
Dat het niet klopt.
Nee, dat klopt helemaal niet.
Heb ik sowieso ook wel vaak bij voetballers. Dat je, als je de stem hoort, dat niet lijkt te kloppen.
Bij Steven Bergwijn, dat hij opeens zo'n hele zware bas in zijn stem heeft.
Cristiano Ronaldo vind ik ook raar. Zou ik ook een beetje een zacht, hoog stemmetje verwachten.
Ja.
Beckham natuurlijk ook een heel raar stemmetje. Ja. Nou, whatever. Voor AZ en Willem II speelt hij dus bij Germinal Beerschot Antwerpen. En het carrièreverloop van Dembele is opvallend. We zeiden het net al een beetje. Maar dat is misschien nog wel opvallender als je het een beetje inleest in dat Germinal Beerschot. Dat is namelijk een fusieclub die ontstond in 1999 door het samengaan van Germinal Ekeren en Beerschot VAC. Was een groot, ambitieus project. Werd met veel poeha werd dat gepresenteerd.
Daar had je er veel van in België, volgens mij, op een gegeven moment. Ja, toch? Van die clubs die met grote dromen...
Die hopeloos ten onder gaan aan hun eigen ambitie. En dat is dit dus ook. Er werd gewoon meteen geroepen... ja, dit gaat Antwerpen weer op de voetbalkaart van België zetten. En het gaat België ook weer op de voetbalkaart van Europa zetten. Er ging... uiteindelijk lukt dat dus niet, maar een paar dingen lukten wel. En dat was een talentenfabriek opzetten. Daar kwamen er veel vandaan. Alleen dat mocht niet helpen. In 2013 gaat de club failliet. Er waren meerdere redenen aan te wijzen waarom het nou niet werkte. Een van de oorzaken waar mensen het niet helemaal over eens worden. Ik heb even artikelen zitten lezen hoe dat nou precies kon. Maar daar... raakt men in België niet helemaal over uit of de samenwerking met Ajax, die er vanaf het begin af aan was,
ja, want daar
of
dat nou die club van
voordelig was of onvoordelig voor de club. Dat het goed was voor Ajax, dat staat buiten kijf.
Veel goede spelers, hè?
Ja, ze hadden vanaf het begin af aan een belang van 30% in de club en later zelfs een nog groter aandeel. En het zat zo een beetje in elkaar dat Germinal Beerschot zou profiteren van de ervaring van Ajax op het gebied van die opleiding. De Hamata wordt bijvoorbeeld aangesteld als jeugdtrainer. En Ajax steekt geld in die club, waardoor het...
En dan mogen de beste talenten mogen
naar Amsterdam
komen.
Precies, en in ruil daarvoor mocht Ajax elk jaar uit die talenten kiezen. Het is natuurlijk altijd lastig achteraf te bedenken of die talenten wel zo groot waren geworden zonder Ajax. En of Germinal Beerschot Antwerpen überhaupt een kans had gehad zonder het geld uit Amsterdam. Maar het pakte in ieder geval... goed uit voor Ajax. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Tom de Mul, Jelle van Damme, Thomas Vermalen, Mats Rits. Allemaal maken ze de overstap begin jaren 2000 naar Amsterdam. En Ajax verkoopt ze uiteindelijk ook bijna allemaal weer voor veel geld door.
Maar geen Moussa Dembele.
Geen Moussa Dembele. En dat is heel gek. Vertonghen en Vermalen gaan in 2003 naar Amsterdam. Alderweireld en Tom de Mul gaan in 2004 naar Amsterdam. En die gekke Moussa kiest in 2004 niet om met zijn leeftijdsgenoten, teamgenoten, vrienden mee naar Ajax te gaan. Maar gaat ook naar Nederland, maar dan naar Willem II.
Ja, dat was volgens mij omdat hij gelijk in een eerste elftal wilde voetballen.
Ja,
maar dan nog vind ik het een opmerkelijke keuze.
Heel opmerkelijk. Als je kijkt naar dat en zijn vrienden daarheen gaan en een samenwerkingsverband van Ajax is. Dus dat er waarschijnlijk altijd al in de eerste jaren dat hij bij...
Ligt in de lijn der verwachting dat hij dat gewoon die stap gaat maken.
Ja, maar tekent toch ook wel de opmerkelijke eigenwijze keuze die hij later in zijn carrière ook gaat maken. Want ik krijg nog steeds niet helemaal grip op waarom die nou voor elke club kiest. En dat heeft misschien ook wel, is wel een van de oorzaken misschien wel voor die collectieve onderschatting.
Want vertel.
Ja, willen we het over hebben. En ik wil het er ook graag over hebben. Want zeker nadat hij gestopt is, wordt hij een beetje gecultiveerd als de meest onderschatte speler ooit. Als je hem nu googelt, krijg je heel veel filmpjes en foto's en artikelen met in ieder geval het woord underrated ergens in de titel. En ik vind dat een gevaar. Ik ben het daar... Of hij nou onderschat is of niet... Maar hij wordt zo neergezet. En die hele carrière...
De rest valt weg.
Ja, en dat heb je natuurlijk bij veel spelers. Dat er een hele carrière, loopbaan van bijna 20 jaar... wordt samengevat in één beeld. Of één actie. Of één woord. Of één goal. Of één wedstrijd. En dat is... Dan valt er nuance weg. Dat is denk ik een reden ook dat wij met Socrates... Dat wij überhaupt Socrates maken. Dat we in een seizoen lang oude wedstrijden gaan terugkijken. Zijn gaan terugkijken om met het idee van... Nou, was het wel echt zo?
Ja.
En hoe speelden ze nou eigenlijk? En gaf Zidane niet ook wel eens gewoon een verkeerde paas?
Het antwoord was ja.
Het antwoord was ja. Zidane verspeelt ook vaak de bal. Sven van Beek scoort niet elke wedstrijd in zijn eigen goal. Quaresma schiet ook wel eens met zijn binnenkant. Er mislukt ook wel eens een dribbel van Ronaldinho. Ja. Dat soort dingen, dat is gewoon belangrijk om genuanceerd te blijven. En het breder te zien. En dan wordt het ook menselijker en mooier. En dat is dus iets waar we... Ja, ik vind dat we moeten strijden tegen die mimificatie van spelers. En zo'n etiket moeten we dus onderzoeken. En dat bij Moussa Dembele is dat... waarom die dan onderschat is en of hij wel onderschat is. Ja. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in. En dat is bij al die spelers die tot een zo'n meme gemaakt worden... zit er natuurlijk altijd een kern van waarheid in. Maar het is zoveel meer dan dat. En waar komt dan bij hem die onderschatting vandaan? En is het wel zo? Wij hebben denk ik in het onderzoek nu naar Dembele... 4 factoren kunnen aanwijzen die we nu gaan bespreken... waarom Dembele onderschat wordt. Dat is motoriek, veelzijdigheid, zijn carrièreverloop en als nummer 4 de statistieken van zijn loopbaan. Die gaan we nu alle 4 langs. Maar voordat we daarmee beginnen, willen we de vraag beantwoorden. Als iedereen iemand onderschat vindt, is iemand dan nog wel onderschat? Onderschatting betekent uiteindelijk dat iemand niet genoeg gewaardeerd wordt. Maar als we met z'n allen zeggen dat Dembele... hoger ingeschat moet worden, dan wordt hij toch juist wel heel erg gewaardeerd. En ik zou dus willen zeggen dat in ieder geval nu hij gestopt is, misschien niet meer onderschat wordt, maar dat die onderschatting meer gaat over het beeld wat er tijdens zijn carrière over hem heerst.
Ja, dus jij zegt eigenlijk van toen hij nog voetbalde werd hij hopeloos onderschat.
Ja.
En nu hij gestopt is, zien mensen van een afstandje zien ze eigenlijk hoe goed hij echt was.
Ja,
en wordt hij dus niet meer onderschat?
Eigenlijk wel. Ja. En misschien is het ook een beetje mode en klinkt het ook lekker om gewoon iemand te bestempelen als de meest onderschatte speler ooit.
Ja.
Is natuurlijk een lekker haakje, een lekkere gimmick.
Zeker. Het maakt het makkelijk voor de mensen.
Maar eigenlijk had je het moeten zeggen terwijl die nog speelde.
Ja. Nou, ik weet op dit moment in de aflevering nog niet waar ik Dembele moet plaatsen. Zeg maar op de schaal van top middenvelders ter wereld. Kijk, hij zit ergens natuurlijk gewoon in een rijtje met spelers als Xavi, Casemiro, Rodri. Als dat zo is, hè, dan is hij nu nog steeds onderschat.
Ja.
Want
hij
wordt nooit in dat rijtje genoemd. Als dat niet zo is, dan is hij misschien wel ongeveer in het boek der middenvelder staat hij ergens op pagina 2 of 3 of zo. En en staat hij eigenlijk op de goede plek. Dus dat wil ik een beetje gaan. Dat wordt mijn doel deze aflevering.
Is het absolute top of is het net daaronder?
Ja, of nog iets daaronder.
Nou, laten we beginnen bij motoriek. Ik denk dat motoriek sowieso vaak iets is wat ons zand in de ogen strooit. Zowel positief als negatief. Volgens mij werd daar ook wel vaker over gehad.
Zeker.
Hier in de podcast. Ja. Dat Pogba bijvoorbeeld overschat wordt omdat het er mooi uitziet.
Ja.
En Donny van de Beek dan als voorbeeld wordt onderschat omdat het er zo hoekerig uitziet.
100%.
En ik moet zeggen, ik vind Moussa Dembele ook totaal geen mooie motoriek hebben. Hij wordt op internet vaak ook de tank with ballerina feet genoemd. Hij heeft natuurlijk wel zachte voetjes, heeft een hele mooie motoriek. Of zeg maar, de balbehandeling is heel mooi.
Ja.
En subtiel en technisch heel goed. Maar ik zou niet zeggen dat het nou ballerina voeten zijn. Het zijn grote, zware, logge benen met stampende stappen. Beukt die over dat veld heen. Het meest kenmerkende is dat hoofd in de nek. Dat ziet er natuurlijk gewoon lelijk uit. Hoge schouders, zijn hoofd naar voren. Ja, het oogt gewoon hoekerig en ongecontroleerd. En een soort van te rommelig en doorheen stampend. Maar dan toch, dat geeft denk ik dus ook een verkeerd beeld. Omdat je dan, als je ziet wat hij dan met een bal doet en hoe subtiel die ook een kleine schijnbeweging, dat hij even met een schouder zakt en daardoor twee mannen op het verkeerde been zet. Dat gebeurt heel vaak, want hij rent vaak recht op een verdediger af. Die zie je een beetje zo kijken van, oh mijn god, er komt iemand aangestampt. En dan doet hij dus vaak iets heel subtiels. Ja. Een heel klein lichaamsschijnbeweging, verdediger het bos in en hij gaat er niet eens langs. Hij beukt er gewoon doorheen, omdat iemand net een beetje zijn balans verliest.
Ja, ja, ik snap wel wat je zegt, dat het meer een tank dan een ballerina is. Daarbij wil ik ook gelijk even zeggen dat de enige echt sierlijke tank is natuurlijk de fluwelen tank. Jouw mannetje,
mijn mannetje,
Willian Carvalho. Maar ik ben wel iets positiever over zijn motoriek. Ik vind het in beginsel wel mooi, want hij heeft die arm, zeg maar, waarmee die die verdedigers afhoudt. Dat vind ik in principe in zijn motoriek wel echt iets moois.
Kan toch niet zeggen dat hij... Ik bedoel, met die schouders zo hoog en die kop naar voren en die grote stappen.
Nee, maar ik zie dus wel een paar sierlijkheden in die motoriek. Ja, ja. Wat kleinere dingetjes, wat fijnere dingetjes. En een ervan vind ik dus die hand. En het andere wat ik mooi vind, is dat hij vaak, als hij de situatie echt onder controle heeft, dat hij een klein hupje heeft voordat hij een passeerbeweging inzet. Dat vind ik ook echt heel mooi. Alleen uiteindelijk gebeurt het ook heel vaak dat het wat minder sierlijk wordt. Dat het gewoon lichaam erin is, schouderduw vallen, opstaan, de bal beschermen. Lichaamsgevecht met de tegenstander. En
veel in duels, ja, sowieso.
En daar zit toch wel iets van onkunde in, vind ik. Want de allerbeste voetballers komen niet zo vaak in duel als Moussa Dembele.
Ja.
En het is natuurlijk een beetje oneerlijk om dat te zeggen. Want hij zoekt het ook deels op, denk ik, omdat hij zo sterk is. Hij kan zijn lichaam inzetten juist om de bal te beschermen. Maar ik zie toch ook wel vaak momenten dat hij zijn lichaam gebruikt om iets te corrigeren. Dus in het grote plaatje ben ik op punt 1 het wel met jou eens dat die motoriek deels voor onderschatting zorgt. In het geval van Dembele. Maar ik wil nog wel ietsje verder gaan. En dat is dat, als je dat een beetje dat idee van motoriek doortrekt, kom je volgens mij op veelzijdigheid uit.
Ja, dat is dan het tweede punt.
Ja, namelijk mensen, voetbalkijkers vinden het moeilijk om te begrijpen dat iemand en een tank en een ballerina kan zijn. Of dat iemand en heel goed kan voetballen en het spel kan verdelen, maar ook ballen kan veroveren. Dat iemand en kan dribbelen en kan tackelen. En weet je, dat Frenkie de Jong bijvoorbeeld toen, die heb ik ook wel eens vaker gezegd, ik zal het kort houden, maar ik wil het toch weer even kwijt. Die kreeg in het begin zoveel kritiek dat hij niet kon verdedigen. En dat komt niet omdat mensen dan hem verdedigend fouten zien maken. Die zien hem gewoon zo goed voetballen, dat ze automatisch denken, oh ja, dat zou je wel niet kunnen verdedigen. Mazraoui op rechtsback, zelfde verhaal. Die kan zogenaamd niet verdedigen, maar die staat bijna wekelijks in de basis inmiddels bij Bayern München op rechtsback. En ook daar, die was zo goed aan de bal. Ja, dan kan je vast niet verdedigen. Veerman zei dat laatst ook over zijn eigen spel, Joey Veerman. Die kreeg natuurlijk ook altijd die kritiek. Aan de bal fantastisch, maar zonder bal niet goed genoeg. Over Veerman, ik weet niet zeker wat ik daar nou van vind. Alleen ik snap zijn gevoel wel. Van, ja, het is zo makkelijk om te zeggen, omdat ik zo goed kan voetballen, dat ik de rest minder goed kan. Mm. Maar is dat wel echt zo?
En dat is precies die mimificatie waar we het net over hadden. Waar wij ons hard voor willen maken.
Ja, en Dembele heeft daar ook zeker last van gehad. Dat mensen het gewoon moeilijk vinden om te begrijpen dat er sommige middenvelders zijn die ongeveer alles kunnen. Want hij is het tegelijkertijd. Een bodybuilder en een ballerina, sterk en lichtvoetig tegelijk. Een dribbelaar en een controleur. En dat werkt gewoon onderschatting in de hand. Want mensen vinden het toch makkelijker om Dembele gewoon op te pakken en in het hokje balveroveraar neer te zetten. En dan dat technische gedeelte iets meer te laten varen. Of juist andersom.
Ja, of gewoon sterk.
Ja,
punt.
Inderdaad. Maar dan vergeet je zoveel andere kwaliteiten. En ik denk dat dat iets is waar voetballers die heel veelzijdig zijn, dat die daar last van hebben, dat ze daardoor onderschat worden.
Ja, en dat is ook, ik denk dat wij zelfs, dat vaak genoeg tegenkomen, ja, in wat we kijken, wat we zien, het onderzoek die we doen,
ja,
is zo vaak dat iets helemaal, dat we alle twee dingen tegelijkertijd waar kunnen zijn.
En zelfs, ik kwam laatst een filmpje tegen van Messi. Dan hebben we het gewoon over de beste voetballer ooit. In dat jaar dat hij 91 doelpunten in een kalenderjaar maakte, had iemand op Twitter een compilatie gemaakt van alle momenten die ook heel goed waren buiten die 91 doelpunten.
Ja.
Dus gewoon steekpaasjes, acties. En dan denk je, oh ja, dat, 91 doelpunten. Dan denk je, oh ja, zal wel alleen maar gescoord hebben. Hij heeft nog veel meer goede dingen gedaan.
Ja, hij slentert natuurlijk wel vaak over het veld en hij loopt niet altijd mee terug.
Nee, maar dat...
Maar hij doet het ook wel eens wel.
En zo, ja, maar dat vind ik dus ook zelfs onderschatting. Van Messi is iemand die 91 doelpunten maakt, maar op 6 is hij ook de beste speelverdeler ter wereld ongeveer.
Ja, dat ook Messi slachtoffer is
die van, is daar zelfs een beetje slachtoffer van.
Van het blind staren op 1 kwaliteit.
Ja. Ja, of dan op 8, terwijl het er 15 zijn. Ja, maar
in dat, zijn geval.
Je snapt als luisteraar denk ik wel het punt dat we willen maken. En dat Dembele daar zeker last van had.
Ja, net als dus veel anderen.
Ja.
Ja, en dat brengt... Nou, dat, ik denk dat dat een heel goed punt is. Punt 3 is zijn carrièreverloop. Daar is moeilijk een vinger op te leggen. Als hij de stap naar een topclub had gemaakt, en die kansen waren er in zijn carrière.
Zeker, ja.
Er is interesse geweest van de absolute top. Hadden we hem dan nog onderschat? En was hij daar tot zijn recht gekomen?
Nou, ik denk ook weer eigenlijk 100% zeker te weten dat zijn carrièreverloop een reden voor onderschatting is geweest.
Ja.
Want geen enkele club waar hij gespeeld heeft spreekt echt tot de verbeelding. Tuurlijk, Tottenham is een ontzettend mooie club. Maar geen wereldtop. België, beste tijd ooit gehad. Misschien wel met die zogenaamde gouden generatie. Maar is toch ook, er zijn betere voetballanden. En wat jij al zei, hij heeft best wel veel kans gehad om bij topclubs te gaan spelen. Natuurlijk, hij kon dus al naar Ajax. Maar hij kon ook later nog naar... Tenminste, er was interesse van clubs als Real Madrid en Manchester United na dat jaar bij Fulham en na zijn goede jaren bij Tottenham Hotspur. En telkens koos hij niet voor die grote clubs, maar voor kleinere clubs. En als Dembele bijvoorbeeld iets eerder naar het buitenland was gegaan en hij had tot zijn 26e of zo bij Tottenham gespeeld en hij had dan nog 4 jaar bij Manchester United of bij Real of zo gevoetbald, wat met zijn kwaliteiten makkelijk had gekund, dan was hij 100% zeker minder onderschat geweest, toch? Of ben je het daar niet mee eens?
Zeker, ja. Het is ook een soort scorebordjournalistiek, toch? Dat je gewoon kijkt, hoe vaak scoort iemand? Bij welke club heeft hij gespeeld? Oh, dan was dat zijn niveau.
Ja, en andersom werkt het natuurlijk ook zo dat minder goede spelers die wel bij goede clubs hebben gespeeld, daar kom je, als je daar een discussie over hebt met iemand, dan zegt iemand op een gegeven moment altijd, ja, maar hij heeft 5 jaar bij Arsenal gevoetbald.
Ja. Nou, je ziet het toch ook dat spelers van Ajax voor meer geld verkocht worden dan spelers van Feyenoord. Terwijl op het veld misschien niet zoveel een verschil is. Alleen maar omdat zo'n etiket van een club aan je hangt, word je al...
Ja, ben je opeens meer waard.
Ja,
en ben je dus eigenlijk een betere voetballer.
Ja, en misschien is dat ook niet erg. Is dat ook waarom voetbal leuk is? Omdat dat zo'n van toeval aan elkaar samenhangt, toch? Ja.
Toeval is in Dembele's carrière sowieso ook heel groot. Want een deel van dat carrièreverloop waar we het nu over hebben, dat hangt in mijn optiek ook best wel samen met zijn positie. Als hij eerder op, in mijn ogen, zijn beste positie was komen te spelen, namelijk centraal voor de verdediging op het middenveld, dan had hij waarschijnlijk ook die transfer wel een keer gemaakt. En hij ging pas bij Fulham op die positie spelen. Martin Jolwe zei het al even in de intro. Dat was de trainer die hem, die het zag en die hem eigenlijk uit de spits haalde en hem op 10 zette. Een soort van schaduwspits nummer 10 achter Clint Dempsey en Brian Ruiz bij Fulham. Dus ook nog niet eens op zijn allerbeste positie, maar het kwam wel een beetje in de buurt. Grappig elftal trouwens ook wel, dat Fulham met Senderos, Sidwell, Damien Duff, Grigera, John Arne Riise, Pavel Pogrebniab. Echt zo'n typisch
Martin
Jol
team.
Ja, en Martin Jol random Premier League elftal. Maar wel de eerste stap naar een soort van wereldfaam als middenvelder, als je het zo kan zeggen.
Ja, maar
en dus ook heel toevallig dat er dan opeens een trainer is die zegt, ik ga jou te spits halen.
Ja, maar je kan dus niet zeggen dat als hij de kans had gekregen, dan had hij het gemaakt bij Real Madrid. Want hij heeft de kans gekregen. Hij kiest er, zo lijkt het, steeds zelf voor om net daaronder te gaan zitten. En misschien, ik weet niet of dat zelfkennis is, maar ik kan me ook voorstellen dat hij... Ik denk dat hij vooral heel vervelend was om tegen te spelen.
Ja.
Dan, maar of hij dan voetballend mee kan met die... Hij kan het je natuurlijk ongelooflijk lastig maken. Hij kan natuurlijk ook heel goed voetballen. Teamgenoten prijzen hem de hemel in. Maar misschien is hij wel beter om tegen een topteam te spelen dan met een topteam samen te spelen. En misschien weet hij dat wel of zo. Ik heb niet het idee dat hij zoals Totti denkt van dit is mijn niveau, hier ben ik de allerbeste. Ik blijf lekker bij Roma.
Nee, maar dat hing natuurlijk ook heel erg aan de club vast.
Ja, maar ja, of dat dan zelfkennis is of iets anders, dat is natuurlijk gissen, maar...
Maar hij heeft
de keuze gehad.
Zeg jouw gevoel dat misschien ergens bewust is geweest, dat hij die stap nooit heeft gemaakt?
Ja, omdat hij de mogelijkheid heeft gehad.
Ja, maar je kan natuurlijk ook gewoon ik ga naar Tottenham, want dat lijkt me beter.
Nou ja, hij heeft een geleidelijke weg gekozen. Ja. Daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. Maar in die jaren bij Tottenham, dan zit je al dus al op de absolute subtop, zouden we kunnen zeggen. Heeft hij die kansen gehad om dus met hele kleine stapjes naar die top te komen? En dan doet hij dat toch niet.
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen of dat de reden is geweest. Want ik denk namelijk wel dat hij het makkelijk had gekund.
Ja, want vaak kan je zeggen, oké, het is een sportieve keus in plaats van een financiële keus. Sommige spelers gaan te snel naar een topclub omdat ze voor het grote geld kiezen. En sommige spelers kiezen juist voor een wat kleinere club omdat ze weten, ik kom toch niet aan de bak bij dat topteam. Maar dat voel ik dus niet bij hem, omdat ik denk dat hij dus ook de kans had gekregen bij de absolute top. Maar ja, goed, dat zullen we misschien nooit weten. En dat brengt ons op het vierde punt, statistiek. En dat vind ik toch wel een van deze vier punten het lastigste punt. Want zeg maar motoriek en de clubs waar die speelden en veelzijdigheid misschien ook wel zijn een beetje oppervlakkige punten, toch? Die verbloemen een beetje de speler die het was. Dat is een beetje uiterlijk. Dat zegt niks over hun spel. Maar dat zou je bij statistieken juist wel denken. Dat je zegt, dit was zijn niveau. Of hij speelde daar en dat zag er niet mooi uit. Maar zijn statistieken zeggen dit. Die statistieken zouden juist wel een goed genuanceerd beeld moeten geven. Alleen, dat kan dus niet. Je kan niet met die statistieken erbij pakken en zeggen, hij was wel wereldtop, want hij gaf zoveel. Sterker nog, ze zijn eigenlijk heel slecht. Als je puur kijkt naar assists en goals. 10 doelpunten, 12 assists in 250 wedstrijden voor de Spurs. In Nederland speelt hij aanvallender, komt hij in elk seizoen niet meer dan 10 doelpunten. In Engeland zijn het qua doelpunten elk seizoen er 1, 2, 3. De laatste 3 seizoenen in Engeland scoort hij zelfs geen 1 keer. En in zijn laatste anderhalf seizoen bij Tottenham maakt hij geen 1 doelpunt en geeft hij geen 1 assist. Op basis daarvan...
Erg weinig. Echt minder dan ik ook dacht.
Echt heel weinig.
Ja.
En niet eens middelmaat, maar gewoon... voor
onvoldoende.
Een onvoldoende.
Ja.
Maar ja, dat brengt dan dus de vraag van... Ja, die statistieken onderbouwen niet waarom die onderschat is. Maar misschien is hij door de... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, hoe moeten we hem dan wel inschatten? En is hij door de collectieve onderschatting juist weer wel overschat? Snap je?
Ja, ik snap wat je zegt. Ja, zeker. Dus dat omdat iedereen zegt dat hij onderschat is, dat je daarin gaat geloven en dat je hem eigenlijk groter maakt dan dat hij is.
Want die statistieken laten het niet zien. Nee. Maar ja, wat zeggen statistieken? Dan kom je daar ook weer.
Ja. Nou ja, ons finale oordeel over Dembele komt straks. Dus ik ga nog niet zeggen wat ik hier nou echt van vind. Maar over die statistieken wil ik wel wat zeggen. Kijk, ik denk dat ze een aantal dingen zeggen. En ten eerste zegt ze dat hij in het begin van zijn carrière structureel verkeerd is gebruikt. Want als spits scoorde hij dus steeds in Nederland rond de 10 doelpunten. Nou, dat is in Mickey Mouse League als Eredivisie, is dat niet veel. En ik denk dat dat zegt dat dit dus ook geen echte spits is.
Ja.
Dus dat hij een aantal jaar van zijn carrière verkeerd gebruikt is.
En dat hij zelfs als een soort verdedigende middenvelder in de spits alsnog 10 keer scoort.
Ja, zo zie ik dat meer eigenlijk. Dat hij als middenvelder bij Spurs niet veel scoorde, vind ik ook geen ramp. Want het is zijn taak niet als verdedigende middenvelder. Tegelijkertijd moet ik wel eerlijk zijn, want toen we Pirlo bespraken en we het over zijn statistieken hadden, toen zei ik wel van ja, zelfs voor een verdedigende middenvelder is dit wel best weinig.
Ja.
Pirlo nam natuurlijk wel alle vrije trappen, alle corners, de penalties af en toe, dat levert assist op. Dat had Dembele niet. Alleen in 3 jaar niet scoren. In 1,5 jaar geen goal of assist. Dat is echt wel heel weinig.
Misschien dat de Premier League toch ook
meespeelt.
Dat het een andere competitie is dan bijvoorbeeld Spanje of Italië.
Ja. En ik denk ook wel dat hier die veelzijdigheid hem ook weer een beetje in de weg zit. Want als hij nou meteen op verdedigende middenvelder terecht was gekomen, dan hadden wij dit gesprek over statistieken ook niet gehad.
Nee.
Want dan was dat gewoon geen issue geweest.
Nee. Dus je zou kunnen zeggen dat iemand een betere voetballer kan zijn dan zijn statistieken op eerste oog doen vermoeden.
Ja, zeker. Want bij Dembele zijn die statistieken niet goed. Maar ja, ze vertellen gewoon bij lange na niet het hele verhaal. En er zijn bijvoorbeeld ook statistieken die over Dembele die zeggen dat er niemand in de Premier League in 2 jaar was dat zo, die meer geslaagde dribbles pleegde. Geen enkele middenvelder. Nou, dat is natuurlijk een statistiek die voor hem heel veel zegt.
Ik heb geprobeerd dus ook al die gekke opta statistieken te vinden van balveroveringen en dribbles en carries en expected goals en dat soort dingen. Daar kwam ik niet helemaal uit. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik het dan vergelijken. Nou, ik heb gekeken naar de statistieken van Xavi. Ik denk dat die niet onderschat is.
De beste verdedigende middenvelder ter wereld.
Ik denk dat we daar redelijk unaniem
Xavi
over eens kunnen zijn.
Het over.
Dat Xavi de beste op die positie was.
Ja.
Dus ik dacht, nou, wat zeggen zijn statistieken dan? Want daarover zijn we het eens. Die was de beste.
Ja.
Meeste doelpunten in 1 seizoen van Xavi? 10. Ja.
Voor een verdediging middenvelder is het veel.
Is het veel, maar ja. Als je het vergelijkt,
hij speelde natuurlijk ook vaak voor Busquets, dus dan was hij ook weer niet de allerverdedigende.
En qua assist, ja, het is wel echt beter dan Dembele, maar het scheelt ook weer niet zo heel veel. Er zitten 4 seizoenen bij die echt uitschieters zijn. Dat scoort, geeft hij tussen de 11 en de 23 assists in die 4 seizoenen. In de rest van zijn carrière, gemiddeld 5-6, soms 7 per seizoen. Ja. Dus ja, ook dat, ik bedoel, dat is dan echt de allerbeste. En zoveel beter zijn die statistieken dan ook niet. Kan je natuurlijk ook weer heel veel komma's achterzetten. Want een ander team, andere competitie, speelden betere aanvallers voor hem. Dat soort dingen. Maar het laat wel een beetje zien hoe dat je die statistieken een beetje links moet.
Nee, dat is ook zo. En ze zijn ook voor een spits natuurlijk veelzeggender dan voor een verdedigende middenvelder. Maar daarom is die positie ook gewoon zo interessant. Omdat misschien is het wel de positie waar je het oog gewoon nog het meest nodig hebt. Want er zijn heel veel posities die natuurlijk statistisch heel erg kan afpellen. En dan komt er een bepaald beeld uit. En
misschien, als aanvaller gaat het gewoon om gecreëerde kansen.
En misschien is dat als nummer 6 wel het moeilijkst te peilen, te berekenen. En heb je gewoon het meest je oog nodig. En houden daarom misschien wel echte voetballiefhebbers, puristen, wel het meest van die positie of zo.
Omdat het ook zo moeilijk te vatten is.
Ja, omdat het gewoon bij een beetje, toch een beetje het gevoel is moeilijk vast te grijpen.
Het onderzoek van Ger Jordet over scannen zegt misschien nog wel het meeste.
Ja.
Alhoewel scannen zegt natuurlijk ook niet hoe geslaagd of hoeveel geslaagde passies je hebt. Maar het zegt wel iets over hoe
je met het spel bezig bent.
Ja, en hoe je op de hoogte bent van wie er om je heen staan.
Ah, Dembele, bij Tottenham was hij wel op zijn best, denk ik, toch?
Nou, dat is natuurlijk ook het hoogste niveau dat hij heeft gespeeld. En dan speelt hij ook op zijn beste positie.
En met de beste spelers
om zich heen.
Joris, Vertonghen, Eriksen, Kane, Walker, Alderweireld, Chatli, Son. Ook nog even met Bale, met Trippier ook, Dele Alli. Ja, dus het is wel echt een heel leuk elftal. Die speelde toen ook supergoed voetbal. Trainer Mauricio Pochettino, die is daarna ongeveer overal mislukt. Maar bij Tottenham werkte het fantastisch. En die heeft misschien wel de meest veelzeggende, meest lovende uitspraak over Dembele gedaan die ik tegenkwam. In een interview zei hij de volgende woorden. Ik zeg Moussa altijd, later in mijn biografie zul jij een van de genieën zijn van wie ik het geluk had ze te ontmoeten. Diego Maradona was er één, net als Ronaldinho, JJ Okocha en Ivan de la Peña. Ik vertel hem altijd wanneer we hem onder zijn hoede hadden gehad op zijn 18e of 19e, hij tot een van de beste spelers in de wereld had kunnen uitgroeien. Man, wat had ik hem graag eerder onder mijn hoede gehad.
Dat is wel heel liefdevol, hè?
Ja, maar dat is wel, ik vind het ook wel, het zegt veel. Want natuurlijk, het is een mening van een man, van een trainer. Dus dat gedeelte, nou, het zal wel, om het zo maar even korter de bocht te zetten. Maar zij gingen pas samenwerken toen hij 27 was. Dus, weet je, toen hij 27 was, misschien een jaartje eerder. Toen pas kwam hij op zijn beste positie terecht. Toen pas begon zijn carrière eigenlijk echt. Stel je nou eens voor inderdaad dat hij gewoon vanaf zijn 18e daar had gevoetbald.
Maar bij veel spelers zou ik dat pijnlijk vinden. Zou ik zo hebben, weet je wel, of zo'n blessure van Ronaldo dat je denkt, wat als hij niet aan zijn, weet je wel, heel erg dat wat als. Wat als Nouri niet, weet je wel, dat soort dingen. Maar bij Dembele heb ik dat niet zo, omdat hij zelf daar ook niet heel erg vatbaar voor lijkt. Hij denkt gewoon, tenminste zo komt het over, als ik naar zijn carrière kijk, dat hij gewoon steeds denkt van, nou, ga ik lekker daar voetballen.
Ja.
Dat die ambitie, ja, hij heeft gewoon misschien niet zo heel veel ambitie.
Het zou kunnen, dat durf ik niet te
dat
zeggen.
Dat het een echte winnaar is, dat denk ik wel. Dat hij alles gaf in een wedstrijd, maar niet die ambitie om de absolute top te bereiken. En daarom vind ik het dus ook niet heel pijnlijk om te horen wat Pochettino dan zegt. Of om te bedenken dat hij daar pas op zijn 27e
maar de juiste manier gebruikt. Het is natuurlijk wel weer een aspect wat tot die onderschatting, collectieve onderschatting heeft geleid, denk ik. Nog even terug naar dat elftal. Het beste seizoen 16-17, toen werden ze tweede achter Chelsea. En een jaar later haalt Tottenham natuurlijk de finale van de Champions League. En Dembele is dan net weg. Die is die winter naar China vertrokken.
Ja, hij kwam doet de groepsfase doet hij mee.
Ja.
En dan die knock-out fase. En met die wedstrijd tegen Ajax is hij dus al in China.
Ja, ik kwam nog een quote tegen van Rose, die linksback, die iets zei in de trant van dat hij het ongelooflijk vond dat Tottenham hem liet vertrekken, omdat Dembele het verschil was tussen het wel en niet winnen van een prijs.
Denk je dat hij...
Nee, ik vind het te makkelijk, want hij is er 5 jaar geweest en toen hebben ze ook geen prijs gewonnen. Alleen ja, maar het geeft wel weer aan hoe belangrijk hij was in de ogen van zijn teamgenoten.
Ja, en het raar is dat hij weggaat in die winter, dat is gek. En dat hij dan naar China gaat, is helemaal raar.
Nou, hij is de laatste jaren steeds vaker geblesseerd. Hij wilde in een competitie spelen met een lagere intensiteit. Alleen ja, om dan voor China te kiezen, ik blijf... Het is hypocriet en naïef ook misschien dat ik dat altijd zo vervelend vind. Want ja, zeg er maar eens nee tegen met al dat geld. Maar toch vind ik het gewoon nep.
Je bewijst toch dat we weer linkse podcast staan. Ja, misschien is dat gekke einde van die carrière in China is ook wel misschien weer een reden voor onderschatting. Dat als hij daarna nog op een redelijk niveau in een Europese competitie had gespeeld, dat we hem toch ook hoger hadden ingeschat. Maar omdat hij zo in één keer van de radar verdwijnt en in dat gekke China, dan vul je automatisch in van, oh, blijkbaar was hij toch niet zo heel goed.
Ja.
En
ik vind dat hij veilige keuzes heeft gemaakt in zijn carrière.
Ik kan het niet helpen. En ik wil er ook geen oordeel over hebben. Want het is natuurlijk zijn goed recht. Het is zijn talent, het is zijn carrière. Mag je mee doen wat hij wil. Maar als je zo uitzoomt, dan zijn het toch wel heel vaak veilige keuzes in plaats van sportieve keuzes. En hij moet het natuurlijk lekker zelf weten, maar...
Ja, je baalt er toch
ik baal ervan en ik weet gewoon niet zo goed of het zelfkennis of... veiligheid.
Angst.
Ja. Of dat dan de reden is voor die keuzes.
Heeft dat denk je ook nog dan die... zou het misschien zo zijn dat hij, als hij dus wat meer voor zichzelf was opgekomen of wat meer was gaan staan voor zijn voetbalkwaliteiten, dat hij één dus misschien bij een grotere plek terecht was, een grotere club terecht was gekomen, maar ook twee, dat hij eerder op zijn beste positie terecht was gekomen?
Ja, misschien wel. Dat hij begint. Ja, hij heeft op veel posities gespeeld. Spits, hangende spits, 10, linksbuiten, rechtsbuiten, middenvelder, verdedigende middenvelder. Zeker in Nederland hebben we natuurlijk nooit echt goed aan het werk gezien. En hij vult die positie dan uiteindelijk, als hij door Jol op die 6 wordt gezet, vult hij dat ook op een hele eigenwijze manier in. Met een soort lopende 6 die in duels komt.
Een dribbelaar,
in plaats van snel de ruimte ziet en daaruit weet te blijven, wat we eigenlijk gewend zijn. En dat is natuurlijk, dat is ook al gek hoe die positie dan invult. Bij alle andere verdedigende middenvelders die met de bal aan de voet dat middenveld opdribbelen, denk je van, je bent helemaal gek geworden. Je mag die bal daar niet verspelen. Maar bij hem lijkt het risico er ook helemaal niet te zijn. En daarmee weet hij dus ook heel veel ruimte te creëren, omdat hij dan of iemand naar zich toe trekt en dat er ruimte ergens anders op het veld ontstaat, omdat hij erin dribbelt. Of mensen zijn bang om hem aan te pakken en denken, ja, we schermen die ruimtes af en hij kan heel ver mee opstormen.
Ja, ik denk wel dat ik zou niet willen zeggen dat hij die positie veranderd heeft. Ik weet niet, misschien, er waren vast andere middenvelders die dat ook toen al deden. Alleen het is natuurlijk wel, ja, we zijn zo gek van Frenkie de Jong, omdat hij op die 6 positie durft te dribbelen. Kovacic heeft dat natuurlijk ook heel erg, maar Dembele had dat ook. En het is wel echt een geweldige kwaliteit op die positie. Hij was zo balvast. De dribbelen erbij dan. En dan ook nog goed ballen kunnen veroveren. Blijf ik het toch het meest zonde vind ik dan niet per se dat hij dan niet bij Real heeft gespeeld of zo. Maar het meest zonde vind ik dat hij niet eerder op die positie is neergezet. En dat is, ik denk dat daar...
Maar knaagt het bij je?
Ik vind het wel, ja. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Maar ik vind het toch wel eigenlijk wel echt jammer, ja. Ja, het is echt, het is toch, we hebben het wel eens gehad over verspilling van talent. Bij de ene speler voelt dat zwaarder dan bij de andere speler. Bij Dembele ben ik wel met jou eens, voelt het niet zo zwaar als bij Iataren bijvoorbeeld. Dat komt waarschijnlijk omdat hij gewoon een goede carrière heeft gehad en ook als spits eigenlijk best wel naar zijn zin leek te hebben. Maar nu we zo een uurtje over hem praten, denk ik toch wel van, als hij eerder op die positie terecht was gekomen, dan hadden we deze aflevering niet op deze manier hoeven maken.
Het is ook wel leuk dat we Pirlo al een paar keer hebben genoemd in deze aflevering. Omdat hij misschien ook wel het tegenovergestelde van Pirlo is. Want hij is net zo'n raar gevormd puzzelstukje als we Pirlo noemden. Alleen Pirlo werd precies op het goede moment in het goede elftal op de goede positie gezet. En Dembele is gewoon keer op keer net niet helemaal op zijn plek misschien.
Ja. En hij werd op de goede positie gezet. Op eigenlijk misschien wel in het verkeerde team.
Ook dat. Welk team had je hem dan het liefst gezien?
Niet bij Barcelona.
Maar is het Real?
Ja, ik denk dan Real.
Ja.
Of misschien Manchester United. Nee, ik denk wel Real. Ik denk dat dat heel goed had gepast. Want die hebben toch gewoon ook wel een verleden met onorthodoxe verdedigende middenvelders. Met Makalele en Graves. En natuurlijk een heel ander type, maar wel een beetje zo'n... Ja. Type gewoon een niet-galactico op die positie.
Ja, een beuker die wel ook heel goed kan voetballen. Laten we dan een beetje gaan afbouwen naar het einde. Maar dan is het toch belangrijk. En dat hebben we expres ook nog niet aan het begin gedaan. Maar het moet er toch in.
Ja.
Medespelers over Dembele. Ik vond bijvoorbeeld een quote van Jaap Stam. Die zei dat het de sterkste speler was waar hij ooit tegen had gevoetbald. En dat is al in de nadagen van Stam speelt hij een bekerwedfinale tegen hem. Dan
zegt en
hij
toen
dat.
Was Dembele 19.
Ja, en dan was Stam natuurlijk nog steeds een grote beer. Ja. Dat die uitgerekend hij dat dan zegt, dat is al ongelooflijk. Maar laten we heel even naar een compilatie luisteren, want het is wel echt opvallend hoeveel spelers daar hem kiezen als de beste met wie ze ooit hebben gespeeld. En we hebben het over Kane, Danny Rose, Modric, Walker, Dyer, Wanyama, Moura, et cetera, et cetera, et cetera. Laten we heel veel luisteren.
In my opinion, Dembele.
Wow.
Yeah. I think he's very good. His feet are unbelievable.
He seems to sort of like glide past people. Yeah, it doesn't know. Like he's running fast.
Because
sort of
he's
like
so big as well, he just shifts his body so easily. I don't know how he does it.
Oh, Dembele, the best footballer at Spurs.
I'd say so.
What better than you?
Yeah.
If there was somebody I'd pay to watch, it would be Moussa Dembele.
Is that what Dele Alli said?
It's unbelievable. Just how he plays the game, he makes it look so easy. He glides past players. You know which way he's going to go as well, which makes it worse, and you know you just can't tackle him. And you know, yeah, I definitely pay to watch.
Moussa Dembélé.
Everyone says that.
Yeah.
Everyone says that. Every Tottenham teammates I do, everyone says Moussa Dembélé.
Yeah, well, I don't think anyone will give you a different answer, to be honest. Just, he's sort of a freak of nature. I mean, physically, he's a monster, and he's got ballerina feet at the same time, yeah. So it's quite special.
Moussa Dembélé for me.
Everyone says that.
Yeah.
Every Spurs fan done this has said Moussa Dembélé. What makes him so much better than everyone else?
Just everything. I mean, he's just his sheer power, his pace, his strength, but his technique as well, both feet, and the way he can just, you know, beat any player, you know, facing them up. Is for me, he's the best.
The best player at Spurs is Moussa Dembélé, because he glides past players easily in training and in games. You know what he's going to do, but you can't get the ball.
Every Spurs player that we've done this with all say Moussa Dembélé.
Yeah, for sure. You know, he's really strong, and his dribbling is very simple, but you can't get the ball.
Ah, het is echt opvallend. Het is ook zo mooi dat die interviewer ook verbaasd is. Dat die...
Really? Ze zijn gewoon een soort, again?
Ja, dat ja. Ze gewoon een soort YouTube-filmpjes aan het maken zijn. En dat hij dat helemaal niet door heeft. En dat hij gewoon steeds van zijn stoel van... Hé, zeg jij dat nou ook al? Ja. Moussa Dembélé, huh?
Is hij beter dan jou?
Ja. En,
ja. Ja.
Als ik iemand zou willen zien... Als ik ergens geld voor zou betalen om iemand te zien spelen... Moussa Dembélé. Is toch wel de mooiste erkenning die er is. En je zou 100.000%. Toch ook denken... Dat die hele gouden balverkiezing is toch ook alleen wat waard... Als medespelers of als voetballers mogen kiezen.
Ja, wie hebben wij dan die er stemt voor ons? Frans van den Nieuwenhof of zo, toch? Die oude journalist van de VI.
Ja, en wie was er nog meer? Nou ja, Freek Jansen. Zoiets.
Ja, zoiets. Ja. Maar dat is gewoon... Als je zelf ooit een teamsport hebt beoefend... Dan weet je gewoon dat als jouw teamgenoten jou de beste vinden... Dat is het beste compliment dat je kan krijgen.
Ja.
Je medespelers en je tegenstanders.
Ja.
De rest doet er niet toe.
Nee, dat je moeder jou de beste vindt.
Nee, ja,
is fijn,
maar... Dat vindt elke moeder.
Ja.
Maar het gaat gewoon als jou... En dat maakt voetbal ook zo mooi, toch? Je hoeft daar ook verder niet over te praten. Je merkt dat gewoon meteen op een veld of op een trainingsveld of in een kleedkamer. Daarover gesproken, daar moet ik opeens aan denken, is dat je had dat laatst bij... Van Egmond, Michel van Egmond. Die was te gast in een podcast en die had gekeken naar Rondo toen Ronald Koeman daar te gast was. En die zei ook, dat vond ik wel een mooie beschouwing, van zelfs aan zo'n talkshowtafel valt iedereen meteen in de hiërarchie van de kleedkamer.
Ja.
Dus Van Basten is nog steeds de grote man eigenlijk, terwijl die aan zo'n tafel helemaal niet beter is dan Rijkaard of dan Koeman. Maar alleen omdat hij gewoon in de kleedkamer en op het veld de beste was, is hij aan tafel ook gewoon de man. Dat verandert gewoon nooit.
Het is een beetje zoals als je weer bij je ouders thuis komt... dat je meteen in de dynamiek schiet van hoe je vroeger als kind...
En het zal vast ook zo zijn als je nu een reunie op je school hebt of zo... dat meteen die oude verhoudingen weer in elkaar vallen.
Laten we een soort finale oordeel geven.
Ja.
Hoe goed was Dembélé en is hij onderschat?
Oké. Je hebt... Denk ik, op de top van de top van de nummer 6 positie... Ja, voor mij is Xavi gewoon de beste. En dan net daaronder kom je uit op spelers als Busquets, Rodri, Frenkie de Jong, Rijkaard. Misschien vergeet ik nog één of twee. Vieira. Ja, misschien vergeet ik nog steeds wel iemand. Maar zeg maar de top van de top. Dembélé reken ik daar niet toe. Dat is wel mijn conclusie. Die past voor mij niet in dat rijtje. Maar... Alles wat daaronder zit, daar reken ik hem wel toe. En dan echt aan de bovenkant. En om een beetje een beeld te geven. Ik vind hem dus beter dan Pirlo. Beter dan Casemiro. Beter dan Kovacic. Beter dan Rice. Beter dan... Nou, noem nog maar heel veel op. Wel echt beter dan heel veel middenvelders... die nu wel tot de beste middenvelders op die positie gerekend worden. Dus wordt hij dan nog onderschat... Dan denk ik toch dat ik wel ja blijf zeggen.
Ja.
Hij wordt dan toch nog steeds wel onderschat. Ja.
Ja, want hij is...
Hij is echt wel beter dan heel veel andere middenvelders.
Ja, die in lijstjes boven hem staan. Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat zijn kracht misschien ook wel die onderschatting was. Dat hij zo goed was op dat niveau. En... Speelt hij bij Barca, dan is die onderschatting weg. En dan moet hij het opeens voetballend kunnen doen. En dan ja, dat is natuurlijk altijd gissen en je hebt geen idee. Maar dan heb ik het idee dat hij misschien voetballend toch daar moet gaan ploeteren op zo'n middenveld. En dat niet, daar niet past. En deed het in die duels. En
nou, ik denk
dat,
het niet.
Dat
ik denk
stropend
het niet.
Of zo. Ik weet het niet. Maar hij lijkt me gewoon zoveel irritanter om tegen te spelen dan om in je elftal te hebben. Maar ja, dat bewijzen al die teamgenoten die dat juist weer wel zeggen. Dus ik heb er natuurlijk ook helemaal geen idee van. Maar het lijkt wel of hij een soort genialiteit.
Ja.
Of een soort dat sprankeltje wat die allerbeste hebben. Die op het allerbeste moment precies even dat geniale kunnen doen. Dat zie ik hem gewoon niet. Er is ook niet een goal of een moment of een actie die er bij hem bovenuit schiet. Maar op dat niveau is hij totaal aan het overpresteren. En ja, ben ik het dus helemaal eens. Ja, wordt hij onderschat.
Moussa Dembélé wordt nog steeds onderschat.
Ook al vindt iedereen dat hij onderschat is. hij wordt nog steeds onderschat.
Dat was hem. De laatste van dit seizoen. Moussa Dembélé, ja, het was een leuke laatste aflevering. En ik ben toch blij dat we hem, gemaakt hebben, de aflevering van Moussa Dembélé.
We moesten het ook wel over hem doen uiteindelijk.
Ja, voorlopig is
voorlopig
even niet.
De laatste. Ja. En hoe en of en wanneer we er weer zijn, dat hoor je op onze Instagram. We houden jullie op de hoogte. Maar we gaan ons best doen in ieder geval.
En ga stemmen, jongens.
Ja, ga stemmen.
Echt doen.
En links.
En links. Zo links. Nee, niet zo links als kan. Strategisch links. Ja.
We willen Mart en Kariel en iedereen van Afkikken ook bedanken voor dit seizoen. Studio Stroken, het resultaat wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_Socrates en op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons steunen voor €2,50 per maand en maak je elke week kans op een product uit onze fanshop.
Ja, dus ook al glippen we er eventjes tussenuit, word gewoon alsnog vriend van de show. Het kost je maar €2,50 per maand. En neem echt een kijkje op fanshoppie. Fanshoppie.com is binnenkort live en nu kan je gewoon @fanshoppie op Instagram. Kan je al onze mooie producten bekijken, volgen, vinden en uiteindelijk kopen. Dan zou ik normaal zeggen tot volgende week. Maar dat is nog even niet zo. Dus tot ooit.
Tot ooit.
Vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.